Goedemorgen allemaal. De laatste keer dat ik hier was, was ook een feestdag. Dat was de doopdienst van Rienk en Jeffrey. En ja, dat was wel een bijzondere dag, hè? Hoe is het je sindsdien vergaan, Jeffrey?
Ja. In heel veel woorden kun je het uitleggen, maar het is allemaal rustig geworden.
Van binnen?
Van binnen.
Ja. Dus het heeft veel goeds gedaan.
Ja, opluchting.
Ja.
En bevrijding.
Prachtig, ja. Had je veel onrust daarvoor?
Genoeg.
Ja, ja. Kunnen jullie het verschil zien?
Ja.
Gefeliciteerd allemaal. Ja, ik denk dat elk besluit wat je neemt, wat een gehoorzaamheid is aan Jezus, dat geeft altijd zegen. Het is goed om de Bijbel te bestuderen. En het woord van God. Maar het is nog veel beter om het woord te gehoorzamen. Dan gaat een stap verder. Hè? En daar geeft God ook altijd zegen op. En het is ook zo dat God is een heel respectvolle God. God die klopt op de deur van ons hart. Die wil ons tot die beslissing leiden. Maar hij laat de beslissing aan ons. En ik vond het mooi dat je op die uitnodiging van IJsblad bent ingegaan. Want het is soms dat mensen heel lang daarmee kunnen tobben. Ik ben in de eigen gemeente en in Drachten actief met een groep, dat heet ook Celebrate Recovery, zoals jullie ook al gehad hebben. Hè, de Nieuw Leven programma. En tot mijn verbazing had ik een keer in mijn groep een man, en die is dan dus lid van de Baptistenkerk, wat betekent, daar word je gedoopt. Hè, dat hebben we toen ook die dag al gehoord. Maar die was nog niet eens gedoopt. Maar ja, die dacht nog altijd, ja, en wat zou mijn vader en moeder wel niet zeggen, en mijn familie. En wat zullen ze in het dorp wel niet zeggen? En die schoof die beslissing altijd maar voor zich uit. En dat is zo jammer. Dat is echt zo jammer. Kijk, als ik hier sta, dan zien jullie allemaal iets van goud blinken en dat is een teken. Dus iedere vrouw in deze zaal die weet, oh, die man is al getrouwd. Geef iets aan. Het is een teken van verbondenheid. En van een eeuwig verbond. Want ik heb ik dat in mijn ja-woord gegeven. En de doop is net zo'n teken. Is ook een teken dat je hebt verbonden met Christus. En dat is de zegen van God. God geeft ons het goud om trouwringen te maken, maar God geeft ons ook het doopbad. Jezus zelf heeft dat talloze keren gedaan. Hij heeft zijn discipelen geleerd dat te doen. En zo wordt dat hier ook gedaan. Het is een belangrijk discipelschapswerk. Want we moeten leren dat we in God een nieuw begin krijgen. Maar die doop die laat dat ook zien. Die laat dat echt zien dat je jezelf begraaft en als fris nieuw mens boven komt. Zoals een baby geboren wordt. En geestelijk zijn we dat ook. Hè? Geestelijk zijn we echt een nieuwe schepping. En ik zal je zeggen, toen ik me liet dopen, kwam ik dus uit een vrij traditionele kerk, de vrijgemaakte kerk. Dat was in de 70e jaren. En ja, die waren er allemaal tegen. Hè? Dus ook mijn ouders waren tegen. En de dominee. En, ja. En de dominee vond, je komt aan de fundamenten van de kerk. En daar heeft hij echt nog gelijk in ook. Want dat is iets fundamenteels. Het hoort bij het fundament van je geloofsleven. En het is zo bijzonder als je dan toch kunt eraan vasthouden. En ik kwam op het punt, ik zei, ja, wie moet ik nou meer gehoorzamen? Het woord van God? Of wat de kerk altijd, de traditie eigenlijk. Hè? En ik ontdekte, nee, het is echt het woord van God. En ik heb het dus toch met mijn vrouw gedaan. Het was het eerste jaar van ons huwelijk. En het heeft ons zoveel zegen gegeven. Ik werd ook rustig en ik merkte in mijn hart, wist ik zeker, ik ben een kind van God. En dat is zoiets rijks. Vind je niet? Je weet het van binnen. Want er is een ruimte gekomen voor Gods geest om te werken. En dat kan je niet betalen. Dat is onbetaalbaar, dat is iets wat een schat van je hart is. En dat is nu, hè, dus we praten van meer dan 40 jaar geleden, is nog net zo. Dus als die trouwring nog net zo glanst, is dat ook een glans in mijn hart. Dat is echt. En weet je, het mooie is, als jij het doet, zijn wij met jou blij. Iedereen wordt er blij van. Nu nog, weer weken later. Dus ik feliciteer er echt mee. En ook de gemeente, want het is zo mooi om dat door te geven. En ik wens deze gemeente ook echt toe dat er nog veel jonge mensen zullen komen. Om dit te ontdekken, weet je wel. Het is zo onschatbaar, het is zo kostbaar. En het is ook zo, Weet je, ik heb dus altijd in het onderwijs gewerkt. Het is ook zo dat in de jeugd is ook zoveel onbestemdheid. Zoveel zoeken, zoveel rusteloosheid inderdaad. Zoveel, waar leef ik eigenlijk voor? Toen ik pas in het onderwijs werkte, kwam er een soort golf van bericht, ook in onze bladen, hoe enorm het toenam dat er zelfmoord was onder jongeren. En dat is ook in Frankrijk zo, en dat is ook in Japan zo. Over de wereld gaat een golf van waar zijn we, waar leven we eigenlijk voor? Een soort van haast radeloosheid. En zo erg dat jonge mensen met een prachtige gezondheid toch door de nood van hun hart er een eind van maken. En dat gebeurt ook in Nederland. En ook in Nederland zijn zoveel mensen eenzaam. Het is zo belangrijk om dit te delen. Je had het erover, het is goed om te delen. Het is zo belangrijk dat we groeien in vrijmoedigheid. En ook omdat de mensen weten, hier staat de deur open. De deur van je hart staat open. Daar begint het al mee, hè? Dat je even aan, dat je het ziet bij de mensen die je ontmoet. En weet je, als je al de stap neemt om met iemand te praten, om even aandacht te geven, dan komen er ook woorden, die geeft God je wel. Want je maakt dat contact al en je hebt, zonder dat je misschien dat moment bewust bent, je hebt de geest in je wonen. Je hebt een kracht van God om die verbinding te maken en om dat hart van de ander een stuk licht te geven waar misschien daarvoor alleen maar duisternis was en rusteloosheid. Dus het is een bijzondere God die wij dienen. De Bijbel zegt ook dat hij in ons wil wonen. Dat wij een wandelende tempel zijn van God. Dat wij allemaal mogen weten, hij zelf woont in mij. Het is een bijzonder iets. En daar wou ik dus vanmorgen ook weer mee verder gaan. Wat het betekent om ook een gemeente van de Heer te zijn. De vorige keer dat ik hier was, heb ik ook echt wat stilgestaan bij de pijn die in het lichaam kan zijn. We hebben ook dingen aan de Heer kunnen geven bij het kruis. Ook velen van jullie hebben dat gedaan. En dat is iets bijzonders. Weet je, in mijn leven heb ik moeten leren om de pijn van mijn hart aan God te geven. Dat kan je niet in een dag leren. Want vanmorgen over jouw pijn. Er is in ieder mensenleven is pijn. Ik zie mijn broer zitten. Onze broer Henk, die zijn vrouw is verloren. Ja, dat is ook een pijn. En dat is niet in een dag klaar. Het mooie is, God gaat met je door zo'n proces. Heel veel dingen zijn processen. En je hebt van tevoren niet de platte grond daarvan gekregen. We moeten van dag tot dag soms zien, hoe moet dit nu verder? Jullie hebben ook je vragen. Maar God geeft tijdens die dagen ook elke dag zonnestralen van zijn liefde. Ik kan me nog herinneren dat de dag dat ik mijn moeder begroef, dat was zo bijzonder. Ik had echt ook met mijn moeder gebeden. Waar zullen we nog voor bidden, ma? De dag voordat ze, de avond voor de nacht dat zij overleed. En toen zei ze, nou, bid maar voor je broers. Want ik heb echt vrede met God. En ik kreeg ook het voorrecht dat ik mocht spreken in de rouwdienst, in de dankdienst. Dus gewoon in die vrijgemaakte kerk. En dat was heel bijzonder. En omdat zij ook had gebeden van bid maar voor je broers, hebben we dat dus toen samen gedaan. Toen die morgen dat wij dan daar naartoe zouden, zaten mijn kinderen op de trap gewoon een liedje te zingen van Aline Rickert. En ik voelde zo'n, alsof mijn hele buik vol met watten was. Ik voelde zo'n aanwezigheid van de trooster. Terwijl mijn moeder, die was nog maar 65, was echt veel te jong. En die had 8 kinderen grootgebracht. Mijn jongste zusje was nog maar net uit huis. Was echt heel veel verdriet. Maar ik had zo'n gevoel van, ja, maar hij is er. Hij is in mij. Hij gaat mee. En hij is daar ook straks. En ik kan mijn broers vertroosten. Dan heb je echt het gevoel, je hebt ook een woord. Je hebt een schat. Gods geest wordt wel een kracht genoemd, maar een hele bijzondere kracht eigenlijk. Hè? Want hij is de trooster. Hij heeft een troostende kracht. De kracht van de liefde van Gods geest is heel groot. Daar hebben we geen besef van. Dus dat is wel iets heel. En er zijn soms momenten dat je daar iets van ervaart. Dat je daar iets van mag beleven. Maar het bijzondere is dat in de gemeente, dat ieder voor zich dat heeft. Dus de gemeente is zo'n powerbank van troost en liefde. Dus al zouden hier 20 mensen ineens volgende week erbij zijn, dan zou je nog, want jullie zijn met meer dan 20, zou je nog iedereen aandacht kunnen geven en een woord van genezing, een woord van bemoediging. In de koffiezaal pratend en met elkaar biddend. Dat vind ik mooi. Je mag daar echt op vertrouwen. God is daarmee bezig. En God geeft dus olie in onze pijn. En ik geloof dat ik de vorige keer dat ik hier sprak ook gezegd, met de vertroosting waarmee wij zelf vertroost zijn, mogen wij ook weer anderen troosten. Dat is bijzonder. Want ik vind het een heel moeilijke kunst, mensen te troosten. Dat is echt iets bijzonders. Want dan kan je niet maar met een woordje komen of met een bijbeltekst. Bijbelteksten kunnen heel mooi zijn, maar iemand die echt nood heeft, moet je niet met een tekst aankomen. Tenzij je weet, dit is het woord voor deze broer of deze zus. Dan moet je echt, je moet soms liever nog stil kunnen zijn. Naast iemand kunnen gaan zitten. En misschien alleen dus de hand op zijn arm leggen. Die wijsheid mag je hebben. Dat is troosten. En Gods geest wil ons dat allemaal leren. De taal van het hart. Als het goed is, is in de gemeente de taal van het hart. We zijn door onzienlijke dingen verbonden. Door de liefde van God. We zijn een huisgezin van God. He, dus dat zijn dingen die hij wil geven. En die hebben te maken met nemen we die tijd. Ook om bij hem te zijn. En dan geeft hij op een gegeven moment ook nieuwe hoop. Er komt na de troost komt een nieuwe hoop. Een nieuw perspectief. En ik geloof dat deze gemeente ook door een fase aan het gaan is van, ja, dat je toch dingen moet verwerken. Verlies, pijn, verdriet. En dat er ook weer, omdat je openstaat voor wat God wil zeggen, voor Gods geest, dat er een nieuw perspectief komt. En dat is het wonder van God. Dat we elke keer weer in Jezus een nieuw begin hebben. Deze gemeente heeft ook een nieuw begin. Misschien is dat zoeken, misschien is dat een proces. Maar ik geloof dat we daar in bemoedigd mogen worden elke zondag weer en ook iedere keer dat we samenkomen op woensdag. En ik stel voor dat we een stukje hier ook over gaan lezen in de brief van Paulus aan de gemeente in Rome. En dan uit Romeinen 8. En dat gaat ook over dat lijden. In Romeinen 8, dat is een prachtig hoofdstuk, ook over de liefde van God en het leven vanuit en met Gods geest. En we kunnen niet alles lezen, maar het is echt een hoofdstuk om helemaal te lezen. Dus als u nog thuis zin hebt, dan is dat echt een tip van mijn kant. Lees eens heel Romeinen 8. Ik wou beginnen in vers 18, dus ik laat het eerste beginnen even. En daar staat in Romeinen 8, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Wij allemaal gaan soms door stukken lijden en dat is in het hier en nu. En wat Paulus hier zegt, en hij kent het lijden, hij is zelf ook vaak door heel diep lijden heen gegaan. Dat het lijden van nu, van de tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het is ook goed om daar dus ook af en toe aan te denken. Want dan kan je daarmee ook door je lijden heen komen. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dus ook de schepping. We horen steeds vaker die klimaatrapporten en alles, hoe moeilijk het is. He, dus zelfs de natuur is eigenlijk in onrust, is in nood. En dat staat hier ook, dat de schepping is namelijk afhankelijk van de koning van de schepping. En in Genesis gaf God het koningschap van de schepping aan ons, aan Adam. Maar Adam viel. En Jezus zegt, wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Dus de koning van de schepping werd een slaaf van de zonde. De zonde werd de heerser. De boze heeft nu de wereld in zijn hand. Hij wordt door Jezus de overste der wereld genoemd. En hij komt ook naar Jezus toe. Hier zie je alle koninkrijken, wil je ze hebben? Dan moet je voor mij gaan bidden. Moet je mij aanbidden. Jezus zegt niet, je hebt niet gelijk. Die koninkrijken zijn niet van jou. Hij weet dat dat zo is. Want doordat de mens is gevallen voor de zonde, had hij de zeggenschap over de wereld gekregen. En is er een heel groot plan van God nodig om dat weer terug te krijgen? En is de schepping nog steeds in nood? En daarom verkondigt Jezus ook het koninkrijk van God. Hij zegt, de overste is wel de overste van de wereld is wel de Satan, maar het koninkrijk van boven komt ook. En als wij zeggen, dit hart, ik als persoon ben voor Jezus, dan kan hij hoog of laag springen, maar dan is het koninkrijk van God hier binnengekomen. En dat geldt voor jullie allemaal. En er zijn al mensen die zeggen, maar een cirkel om je heen trekken en zeggen, dit is van mij en hier wil ik opwekking hebben. En dat kun je ook om de gemeente doen. En er is er geen macht uit de hel die dat tegen kan houden. En dat is hoe God zijn liefde en zijn licht en zijn koninkrijk vestigt. Door mensen die een beslissing nemen, ik geef mijn leven aan u. En als steken laat ik me dopen en de duivel kan hoog en laag springen, maar ik ben verzegeld. Ik ben van hem. En in mij gelden de wetten van zijn koninkrijk. Natuurlijk ook niet nog van het koninkrijk der Nederlanden. En Willem-Alexander blijft ook koning. Daar gaat niks van af. Maar hij is ook koning. En dat breekt steeds verder baan. En dat is de zegen van ons leven. Maar hier staat in Romeinen 8 vers 19... dat die hele schepping daarop wacht. Die werkt met rijkhals verlangen naar het openbaar worden van de kinderen van God. Want die zullen weer de schepping gaan leiden en gaan vernieuwen zoals God het ooit bedoeld heeft. En die weten ook, hij komt terug en dan zal hij alles in herstel brengen. He, dus dat is ook voor ons een woord van hoop, ook wereldwijd, ook over de schepping. En dan staat er in vers 20, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Kijk, die schepping is daar niet blij mee. En er zijn heel veel mensen die zeggen, wat is toch dit, wat is toch dat? En dan geven ze soms ook nog God de schuld. En dan denk ik altijd, ja, God gaf ons de bomen, maar wij hakken ze om. Wie doet nou wat? Toch? God hakt die bomen niet om. En God die maakt er geen luchtvervuiling en de milieuverontreiniging. Dat doet God niet. Dat doet de mens. En neem dan ook je verantwoordelijkheid. En dan heb ik ook respect voor alle politici die daaraan werken. Die proberen om dat goed te keren. Hè? Want wij geven de aarde door aan onze kinderen. En je wil liever een mooiere aarde dan. Hè? Dus alles wat daarin gebeurt is goed. Hè? Ook van politici en andere mensen die er werken. Maar hier staat iets wat we al besproken hebben. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Ook in de harten van mensen geldt dat. Hè? Die zinloosheid. En die vragen en die depressiviteit soms, hè, die je in je buren of in de mensen van je straat kunt zien. Of in de jongens en meisjes van je klas of waar je maar bent. En dan staat er in vers 21, in de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden. Van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Van de kinderen van God. Nou, hier kom je dus bij de hoop. Ik zei al, na lijden en na een soms moeilijk proces van verwerking, soms misschien van rouw, is er op een gegeven moment ook weer nieuwe hoop. En daar gaat dit vers over. Dus vanuit het lijden gaat Paulus nu over naar de hoop. En dan zegt hij, in de hoop dat de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf, want je ziet overal het verderf, om dan maar te zwijgen van de corruptie. Er zijn zoveel landen die lijden onder de corruptie. Er gaan miljoenen naar de Gazastrook, naar de Palestijnen. Want Saoedi-Arabië en al die landen zijn heel rijk. Maar door de corruptie die daar is, krijgen de mensen haast niks. Ik heb wel eens interviews gezien. En in Sudan is het net zo. En in Mali en al die landen. Ik ben gewoon dankbaar met Mark Rutte, die niet corrupt is. Die krijgt zijn salaris en die is tevreden. Nou, in 9 van de 10 landen in de wereld is dat niet. Daar klauwen ze aan alle kanten. En de mensen, de bevolking, komt tekort. Er is soms geen medicijn in het ziekenhuis. Het is verschrikkelijk. Dat is ook verderf. Een verschrikkelijk verderf. Er zijn zoveel mensen, miljoenen, die lijden onder dit verderf. Dus het verderf zit niet alleen in de milieuverontreiniging, maar die zit ook in soms de beste leiders met de duurste pakken. Het goud omhangen en alles. Verschrikkelijk. Want God heeft het zo anders bedoeld. Die mensen zijn dus niet koning op de manier zoals God het bedoeld had bij Adam. Want een mens mag wel regeren. Ik ben ook blij met koning Willem-Alexander. Wat is die man toegewijd? En zijn vrouw ook. Die zijn alle dagen bezig. Nou, Petja, wij mogen zo dankbaar zijn voor ons land. En het afwezig zijn van corruptie. Althans in grote mate, als je dat vergelijkt met heel veel andere landen. En ik denk dat dat ook te maken heeft met de christelijke geschiedenis van ons land. He, want in Denemarken is het ongeveer net zo. Die mensen daar kunnen net zo tevreden zijn. Dus het christelijke Europa, en vooral het noordwestelijke deel, heeft nog de zegen van een soort christelijke geschiedenis. Dat speelt daarin mee. Want Afrikaanse landen misten dat vaak. En Aziatische landen, en noem maar op. En ja, er is dus een hoop, maar ook veel mensen hebben de hoop om bevrijd te worden van de slavernij van het verderf. Die zijn gebukt onder dat verderf. En dat is ook het wonder van God, dat het koninkrijk van God gaat via het hart van de gewone mensen. En soms komt er ineens een machthebber tot bekering. Dat gebeurt wel eens. En dat is zo'n zegen voor een heel land. Dat is echt bijzonder. Dat is heel bijzonder. Mandela is een voorbeeld. Toen hij aan het bewind kwam, had het land één grote burgeroorlog kunnen worden. Van zwart tegen blank. En gooi ze eruit en dit en dat. En dat was ook heel veel haat. Maar hij had de wijsheid en het christelijk besef. Er moet ook verzoening komen. En dat is heel bijzonder geweest. Er is toen allerlei werk gedaan van waarheid. De waarheid moet ook bovenaan, maar ook verzoening. Dat is heel bijzonder. Als je zulke mensen hebt die leiding geven. En dat geldt trouwens ook in Nederland. Als je zulke mensen leiding geven aan een bedrijf. Of op die manier burgemeester zijn. Of een schoolleider. Noem maar op. Dat is geweldig. Een zegen voor zo'n plek. En wij mogen dat ook doen in ons eigen koninkrijk. Jij sprak al over jouw koninkrijk. Je gezin. Dat is top. Zo bedoelt God het ook. Want we hebben allemaal ons koninkrijkje. We hebben allemaal ons plek, ons cirkeltje waar we mogen. En ook als gemeente hier. En dat is ook Gods roep, de roep van Gods geest. Dat we op die manier gaan leiden. Regeren, gaan bewind voeren. Want anderen zijn daar weer van afhankelijk. En die zien dat ook. En die mogen dan iets van God zien in jou. En dan mag je ook een foutje maken. We zijn allemaal discipelen. We zijn allemaal leerlingen, zo beschouw ik mezelf ook. Als jullie mij uitnodigen als spreker, dan zie ik mezelf nog als leerling spreken. Want ik heb al wat geleerd, maar ik ben ook nog aan het leren. En als ik een profetie geef, dan voel ik me ook leerling-profeet. Ik heb al goede profetieën gegeven. Ik heb profetieën gegeven van de mensen die zeiden, dit was echt van God. Dat weet ik 100% zeker. Maar je kan ook nog foutjes maken. En dat mogen wij allemaal. En omdat we ook gemeenten zijn die hoop bij hem zoekt, wil ik dat deze dienst ook doen. Ik wil er samen gaan staan en zeggen, Heer, wat wilt u ons geven door uw geest? Profetische woorden. Juist omdat we ook morgen die vergadering hebben en omdat we nu mogen overstappen naar hoop. Want profetie is altijd bemoedigend, zegt de Bijbel. Profetie is altijd opbouwend. Die geeft dat nieuwe perspectief. En zo staat het hier ook, dat in vers 21, ik lees het nog een keer opnieuw. Ik lees trouwens de herziene Statenvertaling. Dus als u een NBV hebt, dan is het net een beetje anders, maar het scheelt niet veel. Maar ik zeg het maar even. Opnieuw vers 21, in de hoop dat de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Nou, wat staat hier niet? De vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Nou, we zijn begonnen. De heerlijkheid als je gedoopt bent. Dat is een stukje van die heerlijkheid. Want God giet het dan gewoon in je hart uit. Je beseft, ik ben een kind van de eeuwige God. Immanuel, hij is met mij. De almachtige God is mijn vader. En dat is al een heerlijkheid die gaat de rest van je leven uit je mond stromen. Als je met mensen contact maakt, als je over dingen nadenkt. Wij hebben soms niet door hoe groot die heerlijkheid van de kinderen Gods is. Hebben we soms niet door. Dit vers alleen al, als je daar een week over zou mediteren, zou het je elke dag nieuwe dingen kunnen geven. Dus ik ga nu ook bidden voor een zegen over dit woord. Lieve Vader in de hemel, wij willen u zo danken voor uw woord. Ik heb u lief, Heer Jezus, want u bent het levende woord. En u bent gekomen om ons dat aan te reiken en om ons hart te bemoedigen. Ook mensen die in diepe nood zijn. Heer Jezus, u bent die diepe nood binnengegaan, Heer. U bent het lijden binnengegaan. U heeft uw lichaam gegeven om gegezeld te worden. En om op het hout gebonden te worden, Heer. En gespijkerd. Heer heeft zichzelf gegeven als het lam van God. En ik dank u daarvoor, Heer. U kent het lijden. En u bent ook verheerlijkt, Heer. U heeft zelfs gezegd, ik zal verheerlijkt worden. Toen u sprak over de verhoging aan het kruis. Omdat u wist, op die manier zal ik koning worden. Via de weg van het lijden. En hier hangend aan het kruis hing het al boven u. Het bordje met de tekst, Jezus, koning der Joden. Heer, u bent zo onze koning, de lijdende koningsknecht. Heer, en u leidt ons door het lijden heen naar die heerlijkheid. En we mogen daar ook vandaag al iets van proeven. En ook als persoon en ook als gemeente. En ik wil u vragen, Heer, wilt u komen? Heer, wilt u ons daardoor uw geest openbaren? Wilt u ons daardoor door uw geest door dat proces heen leiden? Waarin wij zelf opnieuw het koningschap zullen aannemen. En een koninklijk priesterschap zullen worden, zoals we al vanmorgen hebben gehoord. Heer, u maakt ons tot koningen en priesters. En wij willen dat ook, Heer. Niet om trots daarover te zijn, maar omdat we het willen zijn. Omdat we willen koning en koningin zijn in ons eigen gezin. Op de manier zoals u koning bent, Jezus. Wij willen in uw voetstappen treden. Wij willen ook die lage weg gaan, die diepe weg die u bent gegaan. En wij willen van u leren om zachtmoedig te zijn en nederig van hart. En op die manier koning en priester te zijn. Heer, ook priester. Persoon die iets van u bij de mensen brengt. En die de nood van de mensen weer bij u brengt. Help ons goede priesters en priesteressen te zijn. Help ons om goede koningen en koninginnen te zijn. En uw koninkrijk door te geven. Heer, dank u voor die heerlijkheid. En ik wil u ook vragen, wilt u ons helpen om ook in ons persoonlijke leven alle barrières weg te doen, alle blokkades. Heer, verkeerde gewoonten, verkeerde gedachtenpatronen. Heer, misschien dat we te laag over onszelf denken, of te zondig, of te slecht. Maar u heeft het allemaal weggewassen, die blokkades zijn weg. En wij mogen in die heerlijkheid wandelen, zoals we ook zien in het leven van Petrus en Johannes. Die heerlijkheid, Heer, die wilt u ook aan ons geven. En ik dank u, wilt u zo een openbaring geven van dit woord. En dat we het ook kunnen uitleven, dat we het kunnen toepassen in ons leven. En ook in ons gemeenteleven. Heer, want daar mag die heerlijkheid ook overvloedig zijn. Dank u, Jezus, dat u bent dat bent komen brengen. Dank u, Vader, voor uw prachtige verlossingsplan. Voor het herstelplan van deze wereld. Amen. De heerlijkheid van de kinderen Gods, die is heel groot. Die is heel groot. Het is goed om dat in je eigen leven eigen te maken. Ik zat net ook te denken, heb ik er een voorbeeldje van? Nou, Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk, Matthäus 6, en al het andere krijg je bovendien. En zo was het jaar dat ik pensioen kreeg, dat ik dacht van, Heer, ik krijg veel meer tijd, ik wil het aan u geven. En ik ontmoette Bart en ik zei precies hetzelfde tegen Bart. Ik zei, ik krijg straks pensioen. Ik heb tegen de Heer gezegd, ik wil meer tijd aan u geven. Toen zei Bart, oh, dan weet ik wel wat. Ik zei, hoe bedoel je dat nou? Ik zei, nou, dan kan je naar Pakistan. Ja, Pakistan. Ja, hij zei, ik ken daar een broeder en daar ben ik vorig jaar nog geweest. Maar die wil zo graag mensen die hem bemoedigen. Dus ik heb hem gevraagd, van, kan ik ook mannen vragen in Holland die ik geschikt vind en dat die eens bij jou komen? Hij zei, ja, dat zou ik mooi vinden. Ik zei, dus hij vindt dat mooi als jij komt. Nou, zo ben ik toen naar Pakistan gegaan. Maar nu komt het punt, dat kost natuurlijk allemaal heel veel voorbereiding. Ik was nog nooit in zo'n land geweest. Je moet een visum krijgen, je moet er heel veel voor bidden. En ik was in die periode helemaal niet bezig met van, wat doen wij deze zomer met onze vakantie. Want ik zou in oktober naar Pakistan. Dus ik was helemaal nergens mee bezig. En mijn vrouw was er ook nog niet over begonnen. Dus, want jij hebt dan zo'n laatste jaar. Maar ik was bij mensen uit de gemeente op bezoek in Drachten en ik had mijn jas al aan, we zouden dus na die avond weer in de auto stappen naar huis. Zegt die broeder tegen mij, Hey, er schiet me wat te binnen. Hebben jullie al vakantieplannen deze zomer? Ik zei, ik heb er nog geen minuut over nagedacht. Hij zei, nou, dan heb ik iets leuks. Ik zei, hoe bedoel je dat? Nou, hij zei, er zijn mensen die hebben een heel leuk bed and breakfast in Overijssel. En die hebben ons gevraagd, zouden jullie het leuk vinden om daar te komen? Want wij gaan met de camper weg en dan is hij 3 weken vrij. En dan zoeken we eigenlijk mensen die daar dan kunnen zijn. Maar wij kunnen niet. En dat heb ik hem ook gezegd. Ik zei, als ik nou eens iemand ontmoet die misschien ook wel geschikt is, kan ik die vragen? Ja, vraag maar gerust. Nou, dus die bood zo een vakantie van 3 weken aan. En we hebben daar zelfs onze kleindochters op bezoek gehad. Ze hadden een springkussen en schommels en er was van alles te doen. Tafeltennis en noem maar op. Dus wij kregen zonder 1 minuut iets te regelen en zonder 1 cent ervoor te betalen, kregen we zo 3 weken vakantie. En die mensen waren zo blij toen ze terugkwamen, want ik moest dan wel dus het gras maaien en er stond er mooi bij. Die man zag dat, hij zei, we gaan nog bokken, we trakteren jullie op een Chinees. En dus toen ze terugkwamen, kregen wij nog een Chinees aangeboden. Nou, dat is vind ik een onderdeel van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Voelt u wat ik bedoel? Dat is een deel van de heerlijkheid van de kinderen Gods. En ieder van u mag dit soort dingen meemaken. En Jezus belooft het. Hij zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en al die andere als vakantie of weet ik voor wat, waar je zorg over kan, waar de hele wereld druk mee bezig is. Hij zegt, hij geeft het je zo. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Dus ik wou gewoon even iets zeggen over die heerlijkheid van de kinderen Gods. En dat is ook in de gemeente natuurlijk. De gemeente is ook een plaats eigenlijk van heerlijkheid. En als het ontbreekt, dan is de beste waar je naartoe kan gaan Jezus. Hij begon, toen was er tekort aan wijn. Dan zou je denken, nou moet Jezus daar wat mee doen. Maar Maria dacht, ik ga toch eentjes. Jezus, mijn tijd is het nog niet. Maar Maria dacht, ik ga wel vast even naar die knechtjes. Hier lopen ook knechtjes van de Heer rond. Wat hij ook zegt, doe het. En wat zegt Jezus? Zeg die vaten die daar staan, vul die eens even helemaal met water. En dat waren zulke vaten. En er stonden er meer dan één. Daar hadden ze wel werk van. Maar ze waren gehoorzaam. Daar heb je het weer. Ze waren gehoorzaam. En het bleek dat het de beste wijn was van het hele feest. Snap je? Dat is ook een stukje heerlijkheid. Ook in deze gemeente mag die vreugde weer terugkomen. En mag die heerlijkheid. Jezus is onze Heer en hij wil zijn heerlijkheid aan ons geven. Of niet? In ons persoonlijke leven en ook in het gemeenteleven. En dat is heerlijk. Dat is echt heerlijk. Dus het is ook een vorm van, durf je daarmee naar hem toe te gaan, iedere keer? He? Durf je daarmee naar hem? Want Maria had die vrijmoedigheid, die deed dat goed. Die deed het echt goed. En later anderen ook. En het bijzondere is bijvoorbeeld, want ik had het daar straks al even ook in mijn gemeente over Petrus, en dan zie ik hem lopen, en dat door zijn schaduw die op mensen valt, mensen genezen. En Jezus leert, leg je handen op, maar bij hem was dat niet eens nodig. Wat een heerlijkheid. Als dat zou terugkomen in de gemeente, dit was in de eerste gemeente, hè? Petrus. Dat is toch fantastisch. Dat is nou het verlangen van mijn hart. Of niet dan? Dat we zo'n gemeente zijn. Dus ik wil ook echt daar jullie in bemoedigen en ook zeggen van, nou, ik geloof dat Jezus, als zich dat voordoet, dat hij daar net zo blij mee is. Die is daar heel blij mee. Als hij Petrus zo ziet lopen, dat vindt hij fantastisch. Ik geloof niet dat we in 4 evangelie lezen dat als Jezus iemand voorbij liep en de schaduw van Jezus viel op, dat dat gebeurde. Dat heb ik niet gelezen. Maar Jezus zegt ook, deze dingen die ik doe, en grotere nog, zullen jullie doen. Hij heeft de deur daarvoor opengezet. En het is geweldig dat hij zo de kracht van zijn geest, daarom is het ook zo belangrijk dat we de geest ook welkom heet, dat hij mag werken, dat die heerlijkheid komt. En stel dat gaat gebeuren, dan hoef je in de krant geen advertenties meer te zetten. Echt niet. Dan gaan mensen praten. Heb je het al gehoord wat daar gebeurde in die gemeente De Weg? Gaat binnen no time gaat het Heerenveen rond en omstreken. Ik geloof dat een wereld in nood heeft dat nodig. En we lazen nu een stukje van Romeinen 8. En dan wou ik ook nog een stukje verder oplezen in Romeinen 12. En dat gaat eigenlijk over leven met God als persoon en ook als leven als gemeente met God. Bij mij staat boven vers 9 in Romeinen 12 onderlinge liefde. En in andere vertaling staat leven in de gemeente. Bijvoorbeeld in vers 10, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Nou, dat is dan nodig. We zijn ook broers. Niet denk? En wat hier dan als begin staat, ik heb de vorige keer ook bij stilgestaan. We zullen even lezen in Romeinen 12, het eerste vers. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God. En in de NBV staat door de barmhartigheden van God, dus het is God bewogenheid over ons. He, laat je daarmee vullen en zet dat zelf ook om. Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. He, God heeft ons gekocht met een hoge prijs. Daar past dit antwoord bij. En wordt niet aan de wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Of het een vernieuwing van je denken. Om te onderscheiden wat de wil van God is. Het goede, het welbehagelijke en het volmaakte. Gods wil is het goede. God is geen ziekte, maar gezondheid. Geen armoe, maar leven in overvloed, zoals Jezus zegt. En dan zegt hij in vers 4, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, vers 5, zo zijn wij hoeveel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Dus hier spreekt hij over de gemeente als één lichaam. Dus we zijn allemaal wel verschillend. De een is wat meer een hand, die kan dienen, en de ander is wat meer een mond, die kan bemoedigen. Maar het is toch een eenheid. In Gods ogen en in Gods plan is het zo bedoeld. Als een eenheid, wat samenwerkt. Dat is het mooie ook van een lichaam, dat kan samenwerken. Als mijn voeten zin hebben om te springen, dan gaat ook de rest omhoog. Ik doe toevallig aan volleybal, nou, dan ga je springen, maar dan moet alles omhoog. Ik kan niet de helft beneden blijven. Dus dat is, en als we zingen, dan word je helemaal blij van. Dan zijn de longen bezig en de stembanden. En er staat hier, het mooie is dan in vers 6, en nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Dus bij het zijn van het lichaam is ook de, wat de Bijbel noemt, de charismata, de genadegaven, de gaven van de geest. Die zijn daar actief. Die zijn de toerusting. En dan staat hier, het zij profetie naar de mate van geloof, het zij dienstbetoon, mensen zijn soms heel goed in dienen, in het dienen, wie onderwijst in het onderwijzen. Dus er zijn allerlei, dan gaat hier nog wat verder op door. Maar waar ik bij stil wil staan, dat hij dus zegt, we hebben genadegaven en daar is dan ook die profetie. Die gave van Gods geest om van hem te ontvangen en ook door te geven. En in Korinthe schrijft Paulus, jaag de liefde naar, de liefde van God, en streef naar die gaven, vooral naar profetie. Heer Jezus, ik dank u, Heer, dat u ons wil leiden door uw geest. Heer, u blies op uw discipelen als teken dat u uw geest zou zenden. Heer, en dat kwam ook op de Pinksterdag. Jezus, wij danken u dat u ook ons bedouwt met uw geest en vullen wil met uw geest. Heilige Geest, ik dank u dat u in mij woont en ook in mijn broers en mijn zussen. En dat u ons bemoedigt en ook maakt tot bemoedigers, tot ook raadgevers zoals u dat bent, tot troosters. Maak ons fijngevoelig. Open de oren en de ogen van ons hart, zodat we elkaar vanuit uw troon kunnen bemoedigen. Vanuit uw troon, Vader. Vanuit uw troon, Heer Jezus. Tot eer van uw naam. En zo dank u ook voor dit moment. Amen. Heer Jezus, wij willen u danken, Heer, voor deze dienst, voor dit samen zijn, voor uw aanwezigheid, Heer. Heer, en dat we met u ook weer de nieuwe week mogen ingaan. Dank u, Heer Jezus, daarvoor. En broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Vader in de hemel en de omgang, de gemeenschap met de Heilige Geest is met u. In de naam van Jezus. Amen. Amen.